Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geweten, wij gaan met elkaar zingen naar Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salemstad en Tempelhof. Psalm 48, vers 1. Gemeente, doen wij deze middag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 62 het vijfde vers in: God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62 vers 5 zingen wij dus na de belijdenis van ons geloof. En aan ieder van u spreken nu met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent heilig. U bent rein. U bent almachtig. U bent alwetend. U bent alles wat wij niet zijn. U bent God en wij zijn mensen. En wij danken u uit de grond van ons hart dat u zelf die kloof overbrugd hebt. Tussen u en ons, tussen de hemel en de aarde. Want nadat wij in Adam de deur dichtgeslagen hebben, om ons eigen leven te leven zonder uw bemoeienis, bent u zelf gekomen. U riep Adam. En het is een patroon dat wij steeds weer terugzien in uw woord. U begint. U riep Noach. U riep Abraham. U riep Mozes. U riep David. En uiteindelijk bent u in Jezus Christus zelf gekomen, zelf over de kloof. Zodat het niet langer was God boven ons, maar Immanuel, God met ons. U bent het waard om door ons geloofd te worden. En u bent het waard om door ons vertrouwd te worden. Zoals wij zo even gezongen hebben. Aansluitend op onze belijdenis van het geloof. Dat in u al ons heil en al onze eer is. Dat u onze sterke rots en onze tegenweer bent. Dat u een toevlucht bent. En niet alleen op momenten dat het goed gaat. Of als er een beetje tegenwind is in ons leven. Maar een toevlucht te allen tijden. Wat bent u groot. En wat bent u goed. En tegelijkertijd belijden wij u, Heere, dat tijdens het belijden van ons geloof en tijdens het zingen van dit psalmvers er zoveel van onszelf tussen kan zitten. Dat het loven van uw naam en het vertrouwen van uw goedheid en genade in de weg staat. Als wij weliswaar zingen over u als sterke rots, maar tegelijkertijd op zoveel andere plaatsen houvast zoeken. Als wij zingen over u als toevlucht en tegelijkertijd overal en nergens wegschuilen en u houden voor de laatste hulp bij ongelukken. Daarom bidden wij u vanmiddag om de kracht van uw Heilige Geest. Het is Pinksteren geweest. We mogen dat gebed met vrijmoedigheid bidden. Niet smekend om een druppeltje, maar om die milde en overvloedige stroom, een regen van zegen. Laat ze op ons neerdalen vanmiddag. Zodat het vol zal worden van u. Vol in het hart van mensen die u nog niet kennen en die u op afstand houden, onverschillig of godsdienstig beleefd. Omdat het vol zal worden in het leven van hen die u, Heer Jezus Christus, liefhebben. En tegelijkertijd ook steeds tegen dat dubbele aanlopen in zichzelf. Maak het vol van u. Zegen ons in het lezen van de schriften. Als we uw eindtijdrede, Heer Jezus Christus, willen lezen met het oog op wat u onderwezen hebt over de verwoesting van de tempel. Het was voor uw discipelen als was het einde. Maar u leert dat het begin van het einde was. Het beginsel van de smarten begon toen. En het loopt door tot de dag van vandaag. En als wij iets nodig hebben in de tijd waarin wij leven, tussen de verwoesting van de tempel en uw komst op de wolken, is het wel geloof en vertrouwen, ons vastklemmen aan u, om dan te ontdekken dat u het bent die ons vastklemt. Om dan echt vanuit de grond van ons hart te zingen dat in u al ons heil en al onze eer is. En dat u een toevlucht bent, ook in de grote verdrukking, ook in de oorlogen en de geruchten van oorlogen, de beroerten, de hongersnoden, de aardbevingen en de valse christussen en valse profeten. Wilt u ons onderwijs geven, wilt u ons toerusten, opdat wij vast zullen staan in u. Heer, we danken u dat u ons samen laat komen. In de wetenschap dat de gemeente en het gemeentelijke leven zich niet alleen concentreert op de rustdag, de eerste dag van de nieuwe week, waarop we vanuit het wonder van Pasen bij elkaar mogen komen. Maar er is zoveel reden om u nog meer te danken. Danken voor de jaarlijkse grote schoonmaak van het kerkgebouw van afgelopen zaterdag. Danken voor de kerkenraadsvergadering die gehouden is. Danken dat u op zoveel momenten en op zoveel manieren uw zegenende nabijheid laat ervaren. En mest rondom onze levensbomen legt. We bidden voor hen die vanmiddag niet aanwezig kunnen zijn. Die vanwege ouderdom, ziekte of het oppassen op de kinderen erg uiteenlopende redenen maar hier vanmiddag niet kunnen zijn. Toon dat u een God bent die niet alleen niet aan tijd gebonden bent, maar ook niet aan plaats. U overstijgt immers alle tijden en plaatsen. En wil zegenend nabij zijn als er thuis meegeluisterd wordt in de stilte van de kamer. Of als de kleintjes wakker zijn en rondom ons lopen. We bidden om de moeders in de gemeente die in verwachting zijn. Een spannende tijd. Een tijd van verwachten en van uitzien. Maar het is ook een tijd waarin er zoveel gedachten door het hoofd kunnen gaan. Wilt u beschermend en bewarend nabij zijn. En toon dat u uw ogen ook op deze ongeboren levens laat rusten. En dat alles in uw boek geschreven is. De dagen dat zij geformeerd zouden worden toen nog geen van die was. Bidden voor het onderwijs dat de kinderen van de gemeente ontvangen, niet alleen binnen de gemeente, maar ook op de scholen, basisschool, voortgezet onderwijs. Zegen het onderwijs en we danken u dat dat nog gegeven kan worden bij een opengeslagen Bijbel. We belijden voor u, Heer, het lijkt zo vanzelfsprekend. En elke dag gaan de deuren van de scholen weer open, maar we leven in een klimaat, een maatschappelijk klimaat, een politiek klimaat, waarin we toch nooit in zekerheden kunnen denken. We bidden u of u de vrijheid van onderwijs ons wil, blijvend wil geven. Maar ons tegelijkertijd ervan wil doordringen dat het niet vanzelfsprekend is, opdat we met meer verwondering en meer dankbaarheid deze gave uit uw hand zullen ontvangen. We bidden daarbij ook voor hen die leven in landen waar de fronten niet alleen zichtbaar en voelbaar zijn, maar zich ook uiten in daadwerkelijke vervolging en verdrukking. We bidden op deze zondag voor de vervolgde kerk, voor alle broeders en zusters die vervolgd worden, dichtbij en ver weg. Wat wordt er vaak aan hun boom, aan hun levensboom geschud? U heeft toch gezegd alle macht te hebben in de hemel en op de aarde. En er is soms zo weinig zichtbaar van. Geef dan dat zij en wij met hen hoger dan de omstandigheden zullen zien. U weet immers waar wij wonen, waar de troon van de Satan is. maar u ons houvast te vinden. U werkt met vaste hand aan het doel dat u zelf gesteld hebt, de vernieuwing van alles. Dat brengt ons bij de bede om uw komst, Maranatha. De wereld bloedt uit 1000 wonden. Het ganse schepsel zucht als in barensnood. En dat zuchten wordt luider. En de weeën voorafgaand aan uw komst worden intenser en volgen elkaar in hoger tempo op. U vertraagt de belofte echter niet. Zoals sommigen dat als traagheid zien, maar u bent langmoedig over ons. En wij zijn er vanmiddag het zichtbare bewijs van uw langmoedigheid, van uw geduld. U wilt niet dat enigen verloren gaan. Daarom reikt u ons ook vanmiddag de hand in de evangelieprediking. Open onze oren, open onze harten. Opdat wij schuilend achter Jezus Christus bereid zijn voor de dag van zijn komst. Heere, drie enige God, God van volkomen zaligheid, beschaam onze hoop en verwachting dan niet en toon ook vanmiddag dat u een God bent die hoort en die verhoort boven bidden en boven denken om Jezus wil. Amen. Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij vanmiddag met elkaar willen lezen uit Marcus 13. Het is misschien goed om voorafgaand aan de schriftlezing u alvast te vertellen. Ik ben in de gemeente Rauwveen, die ik dienen mag, bezig met een drieluik over de eindtijdrede van de Heer Jezus uit Marcus 13. De eerste preek, en dat zal de preek zijn die ik vanmiddag bij u wil houden, gaat over het onderwijs van de Heer Jezus over de verwoesting van de tempel. De tweede preek over het onderwijs van Jezus over de tekenen van de tijd. En de derde over Jezus' onderwijs over zijn wederkomst. Waarom vertel ik dat erbij? Dan weet u dat de preek vanmiddag vooral zal gaan over de verwoesting van de tempel. En dat er dus ook een heleboel dingen onbenoemd zullen blijven. En dat u ook bij het lezen van dit Bijbelgedeelte in het bijzonder ook oog slaat op de gedeelten waarin Jezus spreekt over de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Marcus 13 is dus de schriftlezing vanmiddag. En het woord van de Heer komt daarin als volgt tot ons. En als hij uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordend zei tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegenover de tempel, vraagden hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordend begon te zeggen: Zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggend: Ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt. Want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen van de smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. Gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden, om mijnentwil hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zijt tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult, en bedenkt het niet. Maar zo wat in die uren u gegeven zal worden, spreek dat, want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is, staande waar het niet behoort, die het leest, die merken daarop. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen. En die op het dak is, komen niet af in het huis en gaan niet in om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn kleed te nemen. Maar wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters. Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welke gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe en ook niet zijn zal. En indien de Heer de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, die hij heeft uitverkoren, heeft hij de dagen verkort. En als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, zie, hier is de Christus, of zie, hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. Maar gij lieden, zie toe. Zie, ik heb u alles voorzegd. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen en de krachten die in de hemelen zijn zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des Mensen zien, komend in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer nu zijn tak teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Zie toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. Gelijk een mens buitenslands reizend zijn huis verliet en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken. Zo waakt dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat of te middernacht, of met het hanengekraai of in de morgenstond, opdat hij niet onvoorziens komen en u slapend vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij willen met elkaar gaan zingen. We doen dat ter inleiding op de verkondiging. Psalm 79. We zingen de versen 1 en 2. Psalm 79 vers 1. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. En vers 2. Het kostelijk bloed van uw gunstgenoten als water om Jeruzalem vergoten. 1 en 2 van Psalm 79. En u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven voor de Here en zijn dienst te geven. Het moet een indrukwekkend gebouw geweest zijn. De tempel in Jeruzalem. Een gebouw met reusachtige stenen. Met schitterende zuilengangen. En met prachtige versieringen. Er werd in die dagen gezegd dat wie de tempel nog nooit gezien had, nog nooit in zijn leven een echt mooi gebouw gezien had. Het zou de uitspraak geweest kunnen zijn van een van de discipelen van de Heer Jezus. We lezen immers dat Jezus, als hij de tempel verlaat, en u moet zich daarbij realiseren, dat doet hij op dat moment voor het laatst in zijn leven. Dat op het moment dat Jezus de tempel verlaat, een van zijn leerlingen hem wijst op de pracht en de schoonheid van het tempelcomplex. Zie, hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. We vragen ons af, waarom doet deze discipel dit? Waarom wijst hij zijn meester op de pracht en de schoonheid van het tempelcomplex? Hij doet dit niet met een toeristisch oogmerk. Zoals wij in een kerk of bij een bezienswaardigheid elkaar aan kunnen stoten en elkaar kunnen wijzen op een prachtig gebrandschilderd raam of een mooie gevel in een straat van een stad waar wij op bezoek zijn. Maar Jezus kende de tempel. Hij was er meer dan eens geweest. Sterker nog, de dagen die voorafgegaan zijn aan de dag waarop dit gesprek plaatsvindt, is hij vrijwel continu de tempel ingegaan aan het begin van de dag om er 's avonds weer weg te gaan. Waarom maakt deze discipel deze opmerking? Als Jezus de tempel kent en het meer dan eens het huis van zijn vader genoemd heeft, waar hij kind aan huis is. Ik denk dat het te maken heeft met de geladen sfeer die er de afgelopen dagen gehangen heeft en die er ook nu hangt, nu Jezus met zijn discipelen de tempel verlaat. Er is immers heel veel gebeurd de afgelopen dagen. Jezus heeft de tempel gereinigd. Heeft de tafels van de geldwisselaars omgekeerd. Hij heeft er de beschuldigende vinger bij gelegd dat het huis van zijn vader verworden is tot een roverzol. Maar er is nog meer gebeurd. De tempelelite heeft moordplannen beraamd, niet voor het eerst overigens. Het moet afgelopen zijn met Jezus van Nazareth. En Jezus heeft er zijn onderwijs gegeven. Onderwijs waarin ook die spanning te proeven is. Welke spanning? De spanning waar Matthäus ons ook op wijst. Als Jezus de tempel verlaat en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Maar gij hebt niet gewild. En dan wijst Matthäus ons op de woorden die Jezus daarna spreekt. Zie, uw huis worden u woest gelaten. Er is dan ook een beklemmende spanning voelbaar in de discipelenkring van de Heer Jezus. Deze woorden echoen als het ware nog na. Uw huis worden u woest gelaten. Woorden die Jezus spreekt bij het verlaten van het tempelcomplex. We zouden kunnen zeggen, het zwaard van Damocles hangt boven de tempel en boven de tempelelite. En de discipelen zijn er zich van bewust. En ze klampen zich in deze spanning vast aan de kaders die hen vertrouwd zijn. En ze wijzen de Heer Jezus op de schoonheid, de pracht, de heerlijkheid van het tempelcomplex. Het kan toch niet waar zijn, uw plaats worden u woest gelaten. Zie toch deze stenen, zie toch deze gebouwen. Hoe reageert Jezus op deze opmerking? En Jezus antwoordend zei tot hem: ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En het gesprek stokt. De discipel vraagt niet door. Het antwoord van zijn meester zal krachtig nagedreund hebben in zijn oren. De tempel zal verwoest worden, het heiligdom zal met de grond gelijk gemaakt worden. Er zal hier niet één steen op de andere steen gelaten worden. En ze zijn zwijgend, elk met hun eigen gedachten doorgelopen in de richting van de Olijfberg. En als de Heer Jezus daar gaat zitten op de Olijfberg, tegenover de tempel, met het uitzicht op dat prachtige tempelcomplex, zijn er vier leerlingen, vier mannen van het eerste uur, twee keer twee broers, Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, die gaan doorvragen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken dat deze dingen voleindigd zullen worden? En we proeven iets van verbazing, van ontzetting, van verbijstering in deze vragen van Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes. De verwoesting van de tempel, de vernietiging van het heiligdom in Jeruzalem, valt buiten hun voorstellingsvermogen. De tempel. Het verbindingspunt tussen hemel en aarde. Het persoonlijke eigendom van Israëls God. De woonplaats van de kaboot, van de heerlijkheid van de Heer. Het teken van Gods heerschappij. Het hart van het godsdienstige leven van Israël. De plaats waar de dienst van de verzoening plaatsvindt. Waar geofferd wordt. Waar gezongen wordt. Waar gebeden wordt. Waar het volk de zegen van zijn God ontvangt. Verwoest. Vernietigd. Met de grond gelijk gemaakt. Ze kunnen het niet plaatsen. De discipelen kunnen zich geen toekomst voorstellen zonder de tempel. Geen toekomst voor henzelf. Geen toekomst voor Israël. Geen toekomst voor hun meester. Ze hebben het beleden. U bent de Christus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En het kan toch niet anders, al lopen de spanningen op. Maar het kan toch niet anders dat hun meester, de Messias, straks vanuit Jeruzalem, de koningsstad, de tempelstad, zal regeren. Dat hij zal plaatsnemen in de tempel, in het huis van zijn vader, en van daaruit zal heersen, zal regeren. En alles één zal maken en heel zal maken om zichzelf. De vragen van deze vier leerlingen zijn dan ook geen verduidelijkingsvragen, zoals je die op school wel eens kunt stellen als je iets niet helemaal begrijpt. Even doorvragen om het goed in mijn vingers te krijgen. Nee, deze vragen geven blijk van een diepe existentiële nood. De woorden van Jezus hebben de grond onder hun voeten weggeslagen. Er is geen toekomst denkbaar voor hen en voor hun meester als de tempel er niet meer is. Jezus is met zijn onderwijs door hun vertrouwde kaders heen gebroken. En u moet zich bij de schok en de ontzetting van de discipelen dan ook zoiets uit uw eigen leven voorstellen. Je hebt misschien ook wel tijden gehad of je zit er middenin. Dat je je afvraagt, is het allemaal wel waar? Bestaat God wel? Is Jezus wel de Zoon van God? Is de Bijbel wel het woord van God? Er zijn zoveel andere mensen met andere opvattingen. En zouden die er dan allemaal naast zitten? En wat wordt er dan geschud aan je boom? Wat schudt dan het fundament waarop je staat? Of als je tot geloof gekomen bent en Jezus Christus belijdt als je Heer en Heiland, maar er een tijd komt waarin het donker wordt, een woestijntijd. Is hij wel mijn zaligmaker? Heb ik het mij verbeeld? Heb ik mij tevergeefs aan hem vastgeklampt? Zoiets klinkt ook door in de vraag van de discipelen. Nood in hun leven. Ze kunnen zich geen toekomst voorstellen. Voor henzelf, voor hun volk en voor hun meester. Zonder de tempel in Jeruzalem hebben ze zich dan in hem vergist. Jezus laat deze vier leerlingen niet in het ongewisse. Hij geeft onderwijs. De Heer Jezus opent in het lange antwoord dat hij geeft, de eindtijdrede, de eschatologische rede die we gelezen hebben met elkaar in Markus 13. Hij opent in dat hoofdstuk, in dat onderwijs, een venster naar de toekomst. En toch, als we dat antwoord op ons in laten werken, is het nog niet zo eenvoudig. Ik troost mij maar met de gedachte dat ik niet alles in één preek kan zeggen. Maar de nabije toekomst, de verwoesting van de tempel en de verder liggende toekomst, de eeuwen daarna, die vloeien in elkaar over. En daarbij komt dat Jezus een antwoord geeft dat lijkt op een tapijt dat geweven is. Met allerlei draden van teksten uit het Oude Testament. Wij gaan vanmiddag achter deze vier leerlingen staan. En kijken over hun schouder door het venster dat Jezus naar de toekomst opent. En we kijken daarbij eerst in deze preek naar de gebeurtenissen die plaatsvinden binnen de tijdshorizon van de discipelen. Jezus zegt immers dat dit geslacht, zijn discipelen, zijn leerlingen, hun generatiegenoten, niet voorbij zullen gaan voordat deze dingen gebeurd zullen zijn. En binnen 40 jaar is het geval. Als de Romeinen de stad innemen en het heiligdom verwoesten. We kijken dus over de schouders van de discipelen heen. En wat zien wij dan? Wij zien dan een rokende puinhoop. De verwoesting van de tempel. En de verschrikkingen die aan dit ingrijpende moment voorafgaan. De oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, het zijn niet alleen zaken die de tijd na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem zullen kenmerken. Het zijn ook dingen die in de decennia die daaraan vooraf gegaan zijn, steeds teruggekomen zijn. Oorlogen, geruchten van oorlogen, de Joods opstand en de rivaliserende groepen in het land die elkaar nog feller bestrijden dan dat ze met de Romeinen oorlog voeren. De burgeroorlogen in het Romeinse Rijk, als ik alleen al denk aan het jaar 69, een jaar met vier keizers die gevochten hebben op de troon van Nero. Vervolging van de discipelen, van de leerlingen van Jezus. De ontwijding van de tempel in Jeruzalem. En het loopt allemaal uit op de catastrofe van de verwoesting van de tempel. Dat is de offerdienst stilgelegd wordt. De tempel ontwijd wordt door de heidense Romeinen. Die uiteindelijk niet één steen op de andere steen overlaten. We kijken vanochtend met elkaar over de schouders van de discipelen van Jezus en zien deze schokkende gebeurtenissen. Een rokende puinhoop, vluchtelingen stromen waar Jezus over spreekt. Dat als deze dingen gebeuren, dat een ieder zal moeten vluchten naar de bergen. En moet bidden dat hun vlucht niet in de winter zal plaatsvinden. En de rokende puinhoop waar wij naar kijken plaatst ons voor indringende vragen. Wat betekent de verwoesting van de tempel in Jeruzalem voor Israël? Maar ook, wat betekent de verwoesting van de tempel in Jeruzalem voor ons? Maar ook, wat zegt de verwoesting van de tempel in Jeruzalem over God? Als God zijn huis prijsgeeft. Als God zijn tempel laat ontwijden door de Romeinen. Het huis waarvan hij gezegd dat hij er zou wonen. Dan is het niet alleen de vraag, kunnen zij, de Joden, op God aan? Dan is het vanmiddag toch ook de vraag, kunnen wij op deze God aan? Of is hij een God die A zegt en intussen B toelaat? Indringende vragen. Vragen die hen raken en vragen die ons raken. Het zijn vragen die ons terugdrijven het woord in. Wat zegt het woord van God over de tempel in Jeruzalem? En als ik het iets meer toespits, wat zegt het Nieuwe Testament over de tempel in Jeruzalem? We zien twee lijnen. We zien allereerst dat de tempel een heel belangrijke plaats inneemt in het Nieuwe Testament. De jongens en meisjes weten dat Jezus als 12-jarige jongen zoek was in Jeruzalem. En door zijn moeder en Jozef pas na 3 dagen gevonden wordt in de tempel, in het huis van zijn vader, waarvan hij zegt, wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En we komen Jezus en zijn discipelen tegen als pelgrims. Met de grote feesten verlaten zij Galilea, waar ze meestentijds verblijven, om naar Jeruzalem te gaan, om naar de tempel te gaan. We komen de Heer Jezus ook hier tegen in de tempel, in het onderwijs dat hij geeft. Het was vorige week Pinksteren, waar waren de discipelen bij elkaar in Jeruzalem, in een van de bijgebouwen van de tempel. En waar komen wij hen na Pinksteren tegen? In de tempel. Handelingen 3, handelingen 4, we komen ze steeds weer tegen in de tempel. En zelfs aan het einde van de handelingen, als Paulus terugkomt naar Jeruzalem, zien we dat hij naar de tempel gaat. De tempel die een centrale plaats inneemt. En tegelijkertijd, als wij goed kijken, zien we nog iets anders gebeuren. We zien tegelijkertijd gebeuren dat de tempel, hoewel die nog een centrale plaats inneemt in het leven van Jezus en van zijn discipelen, tegelijkertijd meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. En wat blijft er dan over? Er blijft in ieder geval geen gapende leegte over. We zien 3 dingen gebeuren. Ik zal ze straks iets verder uitwerken in de prediking. Want als wij in het Nieuwe Testament zien dat de tempel meer en meer naar de achtergrond verdwijnt, totdat hij uiteindelijk verwoest wordt in 70, zien we dat in de leegte die de tempel achterlaat 3 dingen gebeuren. We zien allereerst Jezus Christus verschijnen. Ik moet denken aan wat Johannes schrijft. In de inleiding van zijn evangelie. En wij over het woord waarvan hij zegt dat het onder ons gewoond heeft. En hij en wij, zegt hij, hebben zijn heerlijkheid gezien. Onder ons gewoond, in het Grieks wordt het woord skene gebruikt, onder ons zijn tent opgeslagen. Het woord dat in het Oude Testament voortdurend in verband gebracht wordt met de tabernakel. Hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid, zijn kaboot gezien. De heerlijkheid die op de tabernakel neerdaalde en op de tempel van Salomo in die wolk die zo machtig aanwezig was dat de priesters niet konden ingaan om te dienen. Het is overgegaan. Het is vervuld in Jezus Christus. Hij is Gods tempel bij uitstek. De plaats waar hemel en aarde elkaar raken. En het is heel opvallend dat we Jezus daar ook toespelingen op horen maken. Johannes wijst ons daarop in het begeleidende commentaar dat hij in zijn evangelie geeft. Dit zei hij toen het ging over het afbreken van de tempel en het in 3 dagen weer opbouwen. Wijst Johannes ons erop. Dit zei hij van zijn lichaam. Van zichzelf. Jezus als tempel. We zien nog meer gebeuren. In de leegte die achterblijft als de tempel steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 3, vers 16 en 17. Schrijft hij aan de gemeente, de christelijke gemeente in Korinthe, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest van God in u lieden woont? Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schempen, want de tempel van God is heilig welke gij zijt. Christus als tempel, de gemeente als tempel. We zien nog meer gebeuren. 1 Korinthe 6 schrijft Paulus aan de gemeente: of weet gij niet dat uw lieder lichaam, het lichaam van u, het lichaam van jullie, een tempel van de Heilige Geest is die in u woont, die gij van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? We zien dus op het moment dat de tempel, hoewel die een belangrijke plaats inneemt in het leven van Jezus en van zijn discipelen, de tempel die toch meer en meer naar de achtergrond verdwijnt, er 3 dingen voor in de plaats komen. Jezus als tempel, de gemeente als tempel en de gelovigen als tempel. Jezus zin speelt daar niet alleen op in het onderwijs dat hij geeft. Het wordt ook zichtbaar op het moment dat hij gekruisigd wordt en als hij uitroept dat het volbracht is. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Hij heeft het offer gebracht waar de oudtestamentische offerdienst reikhalzend naar heeft uitgekeken. Het ene, volledige, totale, definitieve offer dat alle andere offers overbodig maakt. En vanuit hem opent zich een machtig vergezicht. Jezus Christus, de plaats waar hemel en aarde, het goddelijke en het menselijke elkaar raken. In 1 persoon die God en mens is. De mens, Jezus Christus. Hij is tempel in eigen persoon. En de geest die hij uitgestort heeft met Pinksteren is de geest die van zijn gemeenten en van zijn gelovigen tempels maakt. Het zijn als het ware 3 parels die wij aangereikt krijgen. Christus als tempel, de gemeente als tempel en de gelovigen als tempel. En ik denk dat het goed is dat we deze 3 parels eens 1 voor 1 in onze hand nemen. Om te zien wat Jezus ons daarin te zeggen heeft en om ons te verwonderen. over zijn evangelie. Christus als tempel. Duizelingwekkende werkelijkheid. Duizelingwekkend als wij denken aan de vijandschap die Jezus ontmoet heeft in zijn omwandeling op aarde. Duizelingwekkend ook als wij denken aan onze vijandschap tegenover Jezus en het offer dat hij gebracht heeft en de verzoening die hij bewerkt heeft. Duizelingwekkend toch vooral als wij denken aan de pijnloze diepte van Gods genade in Jezus Christus. Hij is in Christus zo dichtbij gekomen. Jullie moeten, jongens en meisjes, maar eens samen met mij terugdenken aan het heiligdom in het Oude Testament. De tabernakel en later de tempel. Een heerlijke plaats. De plaats waar God woonde. En toch, jongens en meisjes, mocht je daar zomaar naar binnen? Kon je daar zomaar binnenvallen? Nee, dat kon niet. Je moest een offerdier meenemen. En ik weet het, de offerdienst, daar kunnen we nooit neerbuigend op neerkijken. God had de offerdienst ingesteld en wat een bevrijding. Als je in geloof de omhoog kringende rook mocht nastaren, vergeving van mijn zonde. Het dier gestorven in mijn plaats. Maar toch, als het nou een dag later weer misging. Als je een dag later opnieuw zondigde. Dan had je niets meer aan die rook die gisteren omhoog kringelde. Dan moest je opnieuw met een offer naar het heiligdom. En ook als we het op een iets grotere schaal bekijken. De grote verzoendag. De dag met die twee bokken, de een die geofferd werd en de ander die de woestijn ingestuurd werd naar een plaats buiten het zicht van God. Het moest elk jaar weer herhaald worden. God was dus aan de ene kant heel dichtbij. Hij woonde te midden van zijn volk en tegelijkertijd, wat was er ook veel afstand. Je kon niet zomaar naar binnen en alles wat er in de tempel gebeurde had iets onvolkomens in zich. Niet omdat het niet goed was zoals God het gegeven had, maar omdat het volk zondig was en zondig bleef. En als Jezus Christus dan komt, dan komt God in Jezus Christus nog veel dichterbij dan dat hij in de tabernakel en later in de tempel al gekomen is. En komt hij onder de mensen wonen. En is hij 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. We komen hem de ene keer tegen in het holst van de nacht in gesprek met Nicodemus. Een onmogelijk tijdstip. En even later komen we hem tegen op het heetst van de dag bij de Jacobsbron. Een onmogelijk moment. Met twee heel verschillende mensen in gesprek over wie zij zijn en over wie hij is. Wat is God in Jezus Christus dichtbij gekomen? Als wij de tempel meer en meer naar de achtergrond zien verschijnen, blijft er niet een gapend gat achter, een leegte. En dan komt Jezus Christus ervoor in de plaats met het offer dat hij gebracht heeft, dat voor eens en voor altijd genoeg is. Waarbij je weet, als ik schuil achter Jezus Christus, dan mag ik niet alleen weten op het moment dat ik dat zie, maar ook een dag later, een week later, een maand later, als er weer zoveel tussen gekomen is, dat offer niet aangevuld hoeft te worden. Dat het genoeg is voor eens en voor altijd. Het evangelie van Jezus Christus is het evangelie waarbij u uitgenodigd wordt om te naderen tot God in Jezus Christus. Dan hoef je niet met je offerdier hier te komen. Dan hoef je niet van alles te doen, te bereiken. Dan mag je komen zoals je bent. Met alles wat je aanklaagt, met alles wat je tegen hebt. En ik leg dat niet in beschouwende zin bij u neer. Jezus Christus heeft mij naar u toegestuurd om dat te vertellen. Om achter je aan te zitten. Om je aan te sporen. Om tot God te gaan. Achter Jezus Christus aan. Schuilend achter zijn bloed. Schuilend achter het offer dat hij gebracht heeft. God is in Jezus Christus zo ontzettend dichtbij gekomen. Je mag in het holst van de nacht naar hem toe. Op de hitte van de dag. Als je verstrikt zit in je godsdienstige systeem. Of als je 6 mannen versleten hebt. En de man bij wie je nu leeft je man niet is. Een heerlijk evangelie, een wonderlijk evangelie. Toch ook als je Jezus Christus hebt leren kennen. Dan blijft dat toch diepe verwondering geven. Verwondering die alleen maar groter wordt. Dat je steeds weer bij hem terug mag komen. Dat wordt alleen maar onbegrijpelijker. Stel je nu eens voor als een man vreemd gegaan is. En hij moet het thuis bij zijn vrouw gaan opbiechten. Hoe zal hij dat doen met lood in zijn schoenen? Maar als het dan voor de 3de keer gebeurt. Of voor de 5de keer. Of voor de 10de keer. Ik wil er eigenlijk niet over nadenken. Maar dat wordt toch steeds onmogelijker. En zo voelt het ook in het leven met de Heer. Als je nu voor de 10de keer, voor de 100ste keer, voor de 1000ste keer moet vaststellen, ik heb het allemaal uit mijn handen laten vallen. Ik dacht dat mijn geloof zo groot was, dat mijn trouw zo groot was, dat mijn ijver. Maar je bent het weer kwijt. En dan weer met lege handen naar hem terug. Ik heb het opnieuw verknoeid. Ik heb het opnieuw uit mijn handen laten vallen. Maar wees mij zondaar genadig. Dat je steeds terug mag komen. Dat God in Christus niet alleen nabij komt, maar ook nabij blijft. Dan blijft er geen leegte achter. Maar dan vult Jezus Christus die heerlijk op. Christus als tempel. Waar je met alles wat je drukt, met alles wat je tegen hebt, mag binnenvallen. Het is bijna ongehoord om die parel terzijde te leggen, vindt u ook niet? Maar ik moet het vanwege de tijd doen en we nemen die tweede parel in onze hand, de gemeente als tempel. Paulus schreef erover, ik las u die tekst zo even voor, ja. Hij schreef erover in de brief die hij geschreven heeft aan de christelijke gemeente in Korinthe. Dat was een gemeente waar heel veel speelde. Paulus is daar heel open over. En in het hoofdstuk waarin hij schrijft over de gemeente als tempel, gaat het over de verschillende partijen, de verschillende flanken die er zijn in de gemeente. Waarbij de een zegt dat hij van Paulus is, en de ander zegt dat hij van Apollos is, en de ander zegt dat hij van Cephas is, en weer een ander, ja, die spelen op zeef, denk ik, die zeggen, ja, wij zijn van Christus, wij staan boven alle partijen. En daarmee maken ze Christus tot partijman. Hun partij, wel te verstaan. En het is opvallend dat Paulus, juist als hij daarover schrijft aan de Korintiërs, gaat schrijven over de gemeente als tempel. Denk nog even, jongens en meisjes, terug aan de tabernakel en de tempel in het Oude Testament. Hoe moesten ze daaraan toe gaan? Heilig. Dat kon ook niet anders, want God die in de tempel woonde en die in de tempel gediend werd, was heilig. Maar dat is niet veranderd. God is nog steeds heilig. En u voelt het aan, denk ik. De gemeente moet ook heilig zijn. Paulus zegt, het kan in de gemeente die Gods tempel is, er niet onheilig aan toegaan. Waarbij de een zegt, ik ben van die en de ander, ik ben van die. Het is onderwijs dat erg actueel is. Ik sprak pas met een collega en hij zei tegen mij, het lijkt wel alsof er geen kerk is waar het niet spant. En ik weet natuurlijk niet wat er hier speelt, maar het kan zomaar zijn dat er Dat er uitgesproken of onderhuids misschien ook dit soort flanken en stromingen zijn, waarbij de een zegt ik ben van predikant A en de ander zegt ik ben van predikant B. En weer een ander zegt als A komt preken ben ik er niet en de ander zegt als B komt preken ben ik er niet en de ander zegt als A of B komen preken ben ik er niet. En dat er over en weer naar elkaar gekeken wordt. Elkaar de loef afgestoken wordt. Dan gaat het er in de tempel van God onheilig aan toe. En vergist u zich niet, God is nog steeds heilig. En hij eist dat het er in zijn tempel heilig aan toe gaat. Geen onheilige partijschappen die de sfeer in de gemeente verzieken, die het geestelijke klimaat in de gemeente verpesten. Weet u dan niet dat u de tempel van de Heilige Geest bent? Het is een aanscherping, het is een aansporing. Maar tegelijkertijd toch ook iets om ons over te verwonderen. De gemeente als tempel. Ervaart u dat als u zondags naar de kerk komt? Of als je met de gebedskring gaat bidden? Of als de bijbelkring is? Ja, zelfs als de kerk schoongemaakt wordt. Tempel. Nee, niet om te eindigen in de stenen van dit gebouw. Ik denk dat de tempel in Jeruzalem ons wat dat betreft genoeg opscherpt. Maar wel de gemeente als tempel van de Geest. Hoe gaat u met elkaar om? Hebt u oog voor elkaar? Ja, niet om elkaar te controleren of in de gaten te houden. Maar vanuit broederlijke verbondenheid, zusterlijke verbondenheid. De heidenvolken wisten niet veel van Israëls godsdienst. Maar ze wisten wel dat de God van Israël heilig was. En weten ze het ook als ze in Rotterdam naar de gemeente kijken. Het was de wervingskracht van de eerste christelijke gemeenten. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Die heilige tempel, en dat werd gevoeld buiten de gemeente. Maar wat voelen de inwoners van Rotterdam, de mensen bij u in de straat, Of in de straat waar het kerkgebouw staat, van hoe het er in de gemeente aan toe gaat. De gemeente als tempel. Maar ook de gelovigen als tempel. Weet u niet dat uw lieder, meervoud, lichaam, een tempel van de Heilige Geest is? Ik moest er pas nog aan denken toen ik een huwelijksgesprek had met een jong stel in de gemeente. En we met elkaar het huwelijksformulier lazen. En dan heb je best heel wat te bespreken met elkaar. In dat formulier er ook met nadruk gewezen wordt. Juist in het stukje als het gaat hoe moet je als man en vrouw met elkaar omgaan. Dat je lichaam een tempel van de Geest is. Maar dat ook het lichaam van de ander een tempel is. En ik herhaal het maar wat ik zo even al zei. Hoe moet het er in de tempel aan toe gaan? Heilig. Daar mag niet gesjoemeld worden. Daar mag niet gerommeld worden. Daar is de hoogste graad van heiligheid vereist. Uw lichaam is een tempel. Maar ook het lichaam van de man met wie u getrouwd bent, van de vrouw met wie u getrouwd bent, van de jongen of het meisje met wie je verkering hebt. Tempel van de Heilige Geest. Daar kun je niet mee aanrommelen. Integendeel. De hoogste graad van heiligheid. Zuiver
met elkaar omgaan. Zuiver met elkaar samenleven. Voor het huwelijk en in het huwelijk. Tempel. En als wij dan in onze gedachten de tempel in Jeruzalem, die binnen 40 jaar vanaf dit moment totaal verwoest zal worden, op ons in laten werken wat er gebeurt, welke beweging wij zien in het Nieuwe Testament, dan wordt het niet minder, dan wordt het meer. En dan is de God van Israël, die gewoond heeft in de tempel, door en door betrouwbaar, omdat hij zijn beloften vervuld heeft in Jezus Christus zijn Zoon. En vanuit hem heeft het een uitwerking naar de gemeente en naar de gelovigen. We staan in gedachten nog steeds op de Olijfberg en kijken over de schouder van deze vier discipelen door het venster dat Jezus naar de toekomst geopend heeft. En ik wil daarbij drie slotopmerkingen maken. Allereerst merk ik op dat een toekomst zonder tempel niet betekent dat God een toekomst voor zich ziet zonder Israël. Alsof Israël opgehouden heeft het volk van God te zijn vanaf het moment dat er geen tempel in Jeruzalem meer staat. Israël is en blijft het volk van God. De roeping, schrijft Paulus in Romeinen 11, de roeping van God en de beloften zijn onberouwelijk. Het verdwijnen van de tempel heeft erop ingehakt in het Jodendom van de eerste eeuw. De Sadduceeën zijn er niet meer, de groep die zich geschaard had rond de tempel. Maar het Jodendom gaat niet over in het Christendom en de kerk vervangt Israël niet. Want we zien dat Israël zich voortzet, vooral in het Farizeese, in het rabbinale Jodendom, tot op de dag van vandaag. Er ligt een deksel op hun hart. Zij miskennen hun Messias. Maar Israël is nog steeds, ondanks dat de tempel verdwenen is, het volk van Gods verbond. Want zijn genadegiften en roeping zijn onberouwelijk. Ik kom bij mijn tweede slotopmerking. En als wij kijken over de schouder van de discipelen die voor ons staan en die rokende puinhoop zien. Laat ons dat zien in het verdwijnen van de tempel en in die dingen die ervoor in de plaats gekomen zijn, dat we niet moeten wachten, uitzien of meewerken aan de herbouw van een derde tempel in Jeruzalem. Christenen die daarnaar streven, draaien de klok van de heilsgeschiedenis terug, alsof Christus niet gekomen is als tempel van God, in wie God en mens elkaar volmaakt geraakt hebben en in wie de offerdienst van het Oude Testament vervuld is in het offer dat hij gebracht heeft voor eens en voor altijd. Ik herinner mij nog dat ik vorig jaar met een van de collega-predikanten in Israël was en een bezoek bracht aan het Tempelinstituut in Jeruzalem. Ik heb mij verbaasd. En toch ook weer niet. Over wat ik zag in het Tempelinstituut. Het staat allemaal al klaar. De kleding voor de priesters. Het instrumentarium dat in de tempel gebruikt moet gaan worden. Er staat zelfs al een replica van het nieuwe brandofferaltaar. Waarom verbaasde mij dit? Het verbaasde mij niet omdat ik in een Joods museum was. En ik weet dat de Joden op die plaats, bij de klaagmuur, op de Tempelberg, waar nu een moskee staat, rijkhalsend uitzien naar de verschijning van de derde tempel. Maar ik verbaasde mij er wel over. Toch wel. Over christenen die daar zo druk mee zijn. Alsof Christus niet gekomen is. Alsof hij Gods tempel niet is. Het is het terugdraaien van de klok van de heilsgeschiedenis. Christus is gekomen. Het offer is gebracht. Het voorhangsel is gescheurd.
En ik weet wel dat er christenen zijn die zeggen ja, maar die offers die daar gebracht worden, dat zullen herinneringsoffers zijn. Nou, het begint er al mee dat Joden van zo'n uitleg niets moeten hebben. Hoezo herinneringsoffers? De tempelvisioen in Ezechiël laat helemaal geen ruimte voor herinneringsoffers. Maar het is toch op de een of andere manier afbreuk doen aan dat ene volkomen offer dat gebracht is. Welk offer moet er nou nog gebracht worden? Waarom zou er nog bloed moeten vloeien? Als hij gekomen is en voor eens en voor altijd genoeg gedaan heeft. En God in hem zo dichtbij gekomen is dat Jood en Heiden binnen mogen komen. Zoals ze zijn. Zonder offer mee te brengen. Ik eindig met mijn slotopmerking. En dan kijk ik even iets verder over de schouders van de discipelen. Iets verder, een heel stuk verder. Naar het einde. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. Naar het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem uit de hemel. Een stad zonder tempel. En tegelijkertijd kunnen we zeggen dat het daar zo in één is, stad en tempel, dat het als het ware samengevloeid is. Dan woont God volledig, eeuwig, ongestoord, zonder stoorzenders, zonder duivel, zonder vijanden, zonder wereld, onder zijn volk. Een stad zonder tempel. Dan zal alles, één en al kabout, één en al heerlijkheid zijn. Machtig vooruitzicht. Maar ik vraag aan het eind van de preek, is het het ook voor u en voor jou? Een machtig vooruitzicht. Waarom zou dat het niet zijn? Ik denk nog even terug aan de tabernakel en de tempel in het Oude Testament. Hoe moest het er daaraan toe gaan, heilig? Het is in de gemeente en bij de gelovigen niet anders. Maar het zal daar, als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt, niet anders zijn. Daar zal niets inkomen wat verontreinigt. Kan zijn dat de schrik u om het hart slaat. Als ik daar alleen kan binnenkomen, als ik volmaakt rein ben. Als ik altijd een tempelleven geleefd heb, terwijl ik in mijn leven zo vaak zoveel dubbelheid bespeur. Zult u dan niet vergeten dat Christus niet alleen uw rechtvaardigmaking is, maar ook uw heiligmaking en uw reinheid. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad, zullen die stad binnenkomen. Maar als u hem op afstand blijft houden en u zelf blijft ronddraaien in de modder van de wereld, dan moet u niet denken dat u daar nog binnen zult kunnen glippen. En dat niet eens omdat hij u tegenhoudt. Er zal daar zoveel kabot, er zal daar zoveel heerlijkheid, er zal daar zoveel glans zijn, dat iets wat verontreinigt eenvoudigweg niet binnen kan komen. Maar allen die bekleed zijn met het kleed van Jezus gerechtigheid, mogen binnenkomen om voor eeuwig als priester de lof van het Lam te verbreiden. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen in antwoord op de prediking. En wij doen dat uit Psalm 5, het 12e vers. Het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij Heer hen overdekt. Gemeente, wij zullen danken en bidden. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en danken u voor het woord dat u ons toebetrouwd hebt. Dat wij vanmiddag over de schouders van de discipelen hebben mogen meeluisteren en meekijken. Door het venster dat u naar de toekomst geopend heeft. We hebben daarbij gekeken naar datgene wat zich afgespeeld heeft binnen de tijdshorizon van de discipelen. Maar de verwoesting van de tempel was niet het einde zoals zij gedacht hadden. Het was het begin van het einde. Het was het begin van een tijd waarin oorlogen en geruchten van oorlogen elkaar afwisselen tot op de dag van vandaag. Wij danken u dat u ons in die tijd niet alleen laat staan. Maar dat wij in u, Heer Jezus Christus, een tempel ontvangen hebben. Die wij steeds mogen binnengaan. Met onze zorgen en met onze zonden. Om door u thuis te komen bij de Vader. Heer, wilt u het onderwijs van vanmiddag zegenen. We bidden of u het onvolkomene in de vertolking door uw dienstknecht en in het luisteren van de gemeente wil vergeven. En met ons wil gaan als wij van hier gaan. Geleid ons. Wilt u in de nieuwe week nabij zijn. In alles dat op ons wacht. Wij bidden u dit. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.